Dan is de schriftlezing Romeinen 8, vers 18 tot 30.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met open opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om dienstwil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven hebben de eersteling des geestes, die de eersteling des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want we zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk als het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En we weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij Romeinen 8, vers 22 en 23. Waar we lezen, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, maar ook allen die hier zijn. Let jij er wel eens op hoeveel moois er waar te nemen is in de natuur. Er zijn zoveel kleine en ook grote, prachtige dingen die we nog kunnen opmerken. En waar we niet aan voorbij mogen gaan. Het is goed om daarbij stil te staan. En eens te kijken naar een vogel, naar een bloem en naar andere dingen uit de natuur. En te beseffen dat de Heere dat allemaal gemaakt heeft. In het voorjaar kun je genieten bijvoorbeeld. En dan denk ik altijd aan een tijd dat ik in Droge Ham stond. En dat ik vanuit mijn studeerkamer had ik zicht op een boom. En aan die boom had ik een vogelhokje gehangen. En elk voorjaar gingen daar koolmeesjes in een ei leggen en ook broeden. En daar kon je van genieten als je zo op je stoel zat en zo uit het raam keek en dat zo zag. En als die eieren daar waren uitgekomen, dat die vader- en moedervogel, zeg maar, dat die af en aan vlogen weken achter elkaar om die kuikentjes te voeden. Tot het moment dat ze groot genoeg waren om dat nestje te verlaten. Wat kun je ook genieten van een vergezicht over zee of over het IJsselmeer. Ik herinner me nog een dag in het voorjaar hier dat het opmerkelijk warm was. 'S Avonds ook nog heel warm. Mijn vrouw en ik ineens zijn gaan fietsen en ook bij de vuurtoren zaten en de zon onder zagen gaan. Nou, wat kun je daarvan genieten? En vooral ook als je dan denkt dat de Heere dat allemaal gemaakt heeft. En dat kan je ook helpen als het gaat over geloven en loven. Of genieten van een hoge berg. En misschien gaat u wel op vakantie naar buitenland, naar Zwitserland of Oostenrijk of ergens anders naartoe. Dan kun je ervan genieten en onder de indruk komen van de grootheid van de Schepper. Het is erg als we daaraan voorbij gaan, dat we zo bezig worden gehouden dat we al die dingen niet meer zien. En zo zijn er onnoemelijk veel meer dingen te noemen waar je verwonderd over kunt zijn. Hoe groot is God toch wel niet die dat allemaal gemaakt heeft. Wat erg als, dacht ik net nog aan het zingen, en wat erg eigenlijk dat het vandaag ook zelfs tot in onze kring aan toe betwijfeld wordt of God alles wel geschapen heeft. Op de manier zoals de Bijbel dat zegt. Ik dacht net onder zingen, als je dat toch zegt, dan komt toch alles op losse schroeven te staan in de Bijbel. De psalmen die zo spreken over Gods macht, die uitkomt in het feit dat hij alles geschapen heeft. Dat hij alles uit zijn hand is voortgekomen. Dus heel veel moois. Maar tegelijk, jongens en meisjes, is er zoveel te zien wat helemaal niet zo mooi is. Of beter, wat ronduit afschuwelijk is soms. Nou, als ik eens bij dat heel eenvoudige bleef, ik had het over die koolmeesjes waar ik zicht op had. Dat nestkastje dat ik opgehangen had aan een boom. En dan was ik weken getuige van dat mooie gedrag en die zorg van die ouders voor die kinderen. En die. Ik heb wel eens gedacht, ze zouden eraan kapot gaan zoals dat maar heen en weer ging, die twee vogeltjes. Om die kinderen te voeden. Maar de dag brak aan dat ze het nest mochten verlaten. En ik zag een kopje van een zo'n kuikentje verschijnen. In dat gaatje. En plotseling ging hij eruit. Fladderde wat op de grond. Maar op hetzelfde moment was er een Vlaamse gaai. Die dook naar dat kuikentje. Pakte het, vloog ermee weg. Tweede kuikentje kwam eruit. Hetzelfde. Fladderde wat, viel op de grond. En weer die Vlaamse gaai. Weg, kinderen. En die oude paard, dat oude paard kwam eraan. Vloog verward rond. Kuikentjes waren weg. Dat is ook de werkelijkheid. Er is heel wat om over te zuchten. En die zee, die zo mooi is. Nou, daar weet u alles van. Hoe breed de zee kan zijn. Als je bij het vissersmonument staat en al die namen leest, dan is de zee bedreigend. En die hoge berg, waar je zo van kunt genieten, die kan maar zo'n vuurspuwende vulkaan worden. Die dorpen wegvaagt en heel wat mensenlevens vraagt. En zo is er zoveel meer op te noemen. Deze week maakte ik een enorme blijdschap mee bij geboorte van een gezond kind in een hele moeilijke situatie. De jonge echtpaar had al 2 keer eerder een kind gekregen. Het eerste kind kreeg een streptococcusbacterie. Stierf daaraan na 6 dagen. Het tweede kind met een open ruggetje geboren. Was niet levensvatbaar. En van de week kregen ze een gezond kindje. Een meisje. Wat een blijdschap. Maar weet je, ik stond deze week ook 2 keer bij een graf. 2 mensen begraven. En de ene was mijn collega dominee Cor Achterhof. Die op 66-jarige leeftijd overleed aan Alzheimer. Weet je, heel de schepping zucht. En dat staat in onze tekst van vanmorgen. Maar tegelijk staat er ook in onze tekst dat er verwachting mag zijn. En hoop. Het thema is vanmorgen zuchten met pijn en met hoop. 2 dingen door heel de schepping en door Gods kinderen. Dus zuchten met pijn en hoop door de heel de schepping. Zuchten met pijn en hoop door Gods kinderen. Dus eerst dat eerst. Een zuchten met pijn met hoop door heel de schepping. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat er zoveel pijn en moeite en onvolkomenheid is? Wel, het antwoord, dat weten we wel. Daar zeg ik niks nieuws mee. Dat komt door de zonde. Dat lezen we heel duidelijk in Romeinen 8, vers 20. Waar staat, Romeinen 8, en daarvan vers 20. Waar staat, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Dus de schepping is niet gewillig, maar door hem die hem daaraan onderworpen heeft in die ellende terechtgekomen. En wie is dat dan die dat bewerkt heeft? Ja, daar is verschil van mening over. Wordt ook vaak gezegd dat de Heere God dat is. En wat niets gaat buiten God om. God heeft deze wereld na de zonde van Adam daar ook in gebracht. En zo kun je het ook zeggen. Maar je kunt ook gewoon zeggen dat het duivel is. Dat het Adam is die ons daarin gestort heeft. Het is door de zondeval zo geworden. Adam zondigde, werd de schepping, en daardoor werd de schepping aan zinloosheid, aan ijdelheid onderworpen. Zeker ging die buiten God om, natuurlijk niet. Er gaat niks buiten God om. Maar dan toch de mens die zelf aan het begin van die werkelijkheid staat. Dat wij onderworpen zijn aan de zinloosheid. Aan de ijdelheid. Denk maar eens aan de doren en de distels die vanaf het moment dat er gezondigd werd, het werk op het land bemoeilijkte. Denk maar eens, dat wordt ook genoemd door de Heere, aan de barende vrouw die pijn heeft, als de bevalling gaande is. En denk ook aan de steeds weer terugkerende refrein uit de boek Prediker, die dat op een heel merkwaardige manier onder woorden brengt. Ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Inderdaad, dat heeft hier ook mee te maken. De hele schepping is onderworpen aan de dood. En dat is een straf van God op de zonde van de mensheid. De hele schepping leidt onder de gevolgen van de zondeval. Vandaar ook dat er staat dat de schepping zucht. Niet dat de schepping dat zelf in de gaten heeft. Nee, de aarde heeft geen weet van wat er gebeurd is. En de ellende waarin ze gedompeld is. De aarde leidt zonder te beseffen dat er wat veranderd is. Maar, zegt Paulus, wij weten dat wel. Schepping niet. Maar wij weten het wel. Wij, dat zijn de gelovigen aan wie hij schrijft in de gemeente van Rome. Paulus zelf ook en alle christenen. Wij weten bij het licht van de Bijbel dat de schepping niet meer zo is als in het begin was. Wij weten dat de schepping zucht onder de gevolgen van de zondeval. Op allerlei manieren kreunt de schepping, kreunt deze wereld onder de gevolgen van dat wat daar en toen gebeurde. De gemeente, dat zuchten, dat wordt gesymboliseerd door dat beeld van die barende vrouw. Als er een kindje geboren wordt, gaat dat gepaard met weeën. En dat is bepaald niet gemakkelijk. Daar weten de vrouwen alles van. Dat zuchten, dat is een zuchten dat aangeeft dat er moeite is, pijn. Het is een zuchten ten gevolge van de zondeval. Zo weten we uit Genesis. Maar tegelijk, gemeente, heeft dat zuchten ook iets van hoop in zich. Natuurlijk. Want door het zuchten wordt de pijn soms ook zelfs weggezucht. Ik herinner me heel goed dat toen mijn vrouw zwanger was voor ons eerste kind, dat ik mee moest en dat we dat samen moesten doen, dat op te pakken om de weeën ook weg te zuchten. En zo is dat zuchten tegelijk beeld voor het pijnlijke, maar ook voor de verwachting, de hoop. Er wordt namelijk een kindje verwacht, een nieuw leven. Je kijkt er naar uit, je hebt hoop. Wel, zo is het ook met heel de schepping. Het zuchten van de schepping, dat wijst op de pijn van en na de zondeval, van de gebrokenheid. Wat is er een gebrokenheid? Maar tegelijk zit er in dat zuchten ook een verlangen, een hopen, een uitzien. Uitzien naar de verlossing. Als de Heer Jezus terugkomt en heel de schepping bevrijdt van hetgeen in werking is getreden. Na de zondeval. Overigens, gemeente, dat moeten we ook goed begrijpen. Veel wat er gebeurt is niet alleen maar een gevolg van de zondeval. Maar ook van onze zondige daden. Niet alleen een gevolg van het feit dat wij zondaren zijn. Wat je ook goed moet beleven voor de Heere God. Waarvan je niet kunt zeggen van ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, zo spreekt David daar niet over in Psalm 51. Hij heeft het over de zonde van het zondaar zijn. Dat is een schuld. Smet. Dat is ook onze schuld. Maar je moet ook goed beseffen dat het zuchten van de wereld ook een gevolg is van onze zondige daden. Immers, hoeveel lijden komt er niet rechtstreeks voort uit de daden van mensen? Denk alleen maar eens aan wat er nu gaande is in ons eigen Europa, waar een oorlog woedt die zijn weerga niet kent. Elke dag sterven er, ik weet niet hoeveel mensen aan beide zijden. Wat een zinloosheid. Wat een zinloosheid. Het is niet te bevatten. Of denk ook eens aan de gevolgen van onze manier van leven. We kunnen er van alles over zeggen. We kunnen meeleven met de vissers. We kunnen meeleven met de boeren. Ik begrijp het heel goed. Ik ben zelf een boerenzoon. Ik begrijp het heel goed. Hoe erg het is als je in je bestaan bedreigd wordt. Daar kun je van alles over zeggen. Daar kun je heel veel van begrijpen. En we moeten ook begaan zijn met onze vissers en met de boeren, zeker. Maar laten we niet verbloemen dat we met elkaar wel er schuldig aan zijn. En dat onze manier van leven, door altijd maar voorrang te geven aan het verdienen, aan de economie, aan al die dingen, dat we wel te maken hebben met problemen waar we zelf debet aan zijn. En we voelen, als we heel eerlijk zijn, het echt wel aan. Het kan ook zo niet doorgaan. Er moet wel wat veranderen. En wat ons eigen leven betreft, een ongezonde levensstijl verkort ons leven. Drank- en drugsgebruik. Als dat dan grote gevolgen heeft, dan hebben we dat aan onszelf te danken. En dat zuchten, dat komt dus ook voort uit onze eigen manier van leven. Dus de schepping zucht op allerlei manieren. Maar tegelijk is er ook hoop. En dat allebei, dat zuchten en die hebben van die hoop, dat komt vooral ook uit als we stilstaan bij het tweede. Een zuchten met pijn en moeite door Gods kinderen. Gemeente, er wordt gezucht door heel de schepping. Maar ook door de gelovigen. Daarover is Paulus in vers 23. Hij zegt daar, ook wij zelf. Dus de schepping, heel de kosmos, maar ook wij zelf. Zuchten. En wie zijn die wij zelf dan? Dat zijn degenen die de eerstelingen van de geest hebben. En daarmee geeft Paulus toch aan dat, ook al is er sprake van eerstelingen van de geest en de Heilige Geest als eerste gave, de Heilige Geest die is begonnen te werken sinds Pinksteren, ook in mensenlevens persoonlijk. Dus Paulus geeft aan dat, ook al is er sprake van die eerstelingen van de geest in het leven van de mensen, daarom toen niet betekent dat je niet meer zucht. Dus al is er sprake van geestelijk leven, van zekerheid, en Paulus die heeft in Romeinen 7 en in het eerste gedeelte van Romeinen 8, spreekt hij over heerlijke dingen, over een zekerheid die er is in het leven van Gods kinderen, dat je veranderd bent. Ook al is er sprake van dat werk van de Heilige Geest in het leven van mensen, dat niet betekent dat je niet meer zucht. Dat wil zeggen dat je niet meer zucht onder bepaalde moeite. En ook dat er, als je te maken hebt met het werk van de geest, dat er dan niks meer te verlangen is. En te hopen valt. De gelovigen hebben na de uitstorting van de Heilige Geest te maken gekregen met het werk van de Heilige Geest. Dat we zeggen, ze hebben door de Heilige Geest de overtuiging gekregen, zegt Paulus, dat ze kinderen van God zijn. Is nog wat? Door de Heilige Geest de overtuiging gekregen dat ze kinderen van God zijn. Dat ze zelfs durven zeggen tegen God, Abba, Vader. Tegen God, Va, zeggen. Va, Abba is eigenlijk Aramees. De taal die ze toen spraken in de tijd van de Heer Jezus. Het dialect, zeg maar. Va, tegen God. Maar ondertussen staan ze nog wel in de strijd. Dit leven dat gekenmerkt wordt door de strijd, door het onvolmaakte, de verlossing die er is, die moet ook nog komen. Dat nieuwe leven, dat moet ook nog komen in volmaaktheid. De geest met wie ze te maken hebben gekregen is een eersteling, staat er. Dat wil zeggen, die eersteling, dat eerste staat garant voor de volle oogst. Er moet ook nog iets komen, er moet ook nog iets groeien, er moet ook nog iets doorgaan, het moet ook nog volmaakt worden. En dat eerste, dat is het vaste bewijs dat de volledige oogst ook komen zal, die er dus nu nog niet is. Er is wel wat, zeker, er is heel veel, troost, zekerheid. En toch is er nog lang niet alles. Niet volmaakt, niet volkomen. Paulus zegt, weet je wat het is? Ik wil het goede doen. Ik doe het kwade, ben ik toch een ellendeling? Ik, die tegen God vaar durf te zeggen. En op grond daarvan blijft er dus die verwachting. Dat uitzien. Dat nooit zonder zuchten is. Waarom niet? Waarom is er bij het hebben van de eerste van de geest toch ook nog sprake van zuchten? Wel gemeen, als dat goed is, dan begrijpen we dat wel. En dat is iets, we staan vanmorgen voor de spiegel. Als het goed is, dan begrijpen we het wel. Ik zeg als het goed is. Als het goed is, dan stemmen we in met Paulus. En als het niet goed is, dan irriteren we ons als die dominee. Dat domineetje uit de Ichtersgemeente, dat hij het heeft over zuchten. Het woord zuchten, dat vinden we een negatief woord. En dat past niet bij verloste kinderen van God. We zeggen wel, we geloven toch. We trouwen toch op Christus en dan is zuchten toch eindelijk wel eens voorbij. Hou nou toch eens op. We zijn toch verlost. Ik hoor het mensen zo zeggen, gemeente. Altijd dat negatieve. Het woord zuchten, daar irriteren sommige mensen zich sowieso wel aan. Maar op grond van onze tekst zeg ik, broeders en zusters, als het goed is, dan verstaan we het. Dan begrijpen we het. Afgelopen dinsdag, ik zei het al, was ik bij de begrafenis van dominee Korachtrof. Ik heb lang heel goed contact met hem gehad. Veel met hem gedeeld. Maar tijdens zijn begrafenis werd er een symfonie van Bach gespeeld. Met de titel Ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Ik sta met één voet in het graf. Weet je dat? Dat raakt me nu nog weer. Het ontroerde mij. Waarom? Omdat ik inzag op dat moment, zo is het. Ja, jongelui, dat is nou niet een geweldig opwekkende boodschap. Maar we hebben alleen maar wat aan een boodschap die waar is. We hebben niks aan een verbloemende boodschap. Het is waar. We staan met één voet in het graf. Ons leven is kwetsbaar. Dat weten we allemaal. We staan met één voet in het graf. Ik moest denken toen dat gespeeld werd aan Psalm 39. Waar de dichter zegt, Heere, leer mij mijn einde kennen. En wat de maat van mijn dagen is. Heere, bewaar me ervoor dat ik leef op een manier dat ik denk dat ik hier het eeuwige leven heb. Zo is het niet. Die de eerstelingen van de geest hebben, die zuchten. De gelovigen zuchten met de schepping mee. Waarom? Wel omdat het in deze bedeling, dat wil zeggen in het tijdperk van de kerk voor de wederkomst van Christus, nooit volmaakt is. Er is vaak zoveel bij het geloof. Gods kinderen zijn rijk. Zeker. Ik hoop dat u het weten mag. En wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, wat Maarten Luther ontdekt in zijn brief, de rechtvaardiging door het geloof alleen, dat is zo'n rijke belijdenis. Waar je bij tijden, als je het je inleeft, wat dat betekent, alleen door het geloof gerechtvaardigd. Als ik in de Heer Jezus geloof, als Hij mij dierbaar geworden is, als Hij mij kostbaar geworden is, dan mag ik weten dat het goed is tussen God en mij. Rechtvaardigd door het geloof alleen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1, het eerste vers van ons teksthoofdstuk. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn en die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat een rijkdom. He, daar kun je bij tijden, als je daarbij bepaald wordt, en ook vanuit je eigen onvolkomenheid bij bepaald wordt, dat de zaligheid buiten mijzelf in Christus ligt, daar kun je van zingen soms. Maar juist daarom is er ook het zuchten. Juist daarom is er ook het zuchten. Het is allemaal nog zo onvolmaakt. Want als ik dan geloven mag dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof, dat het goed is tussen God en mij, al enkel maar door te geloven, dan zou ik toch zoveel liefde aan de dag moeten leggen dat ik nooit meer zondig. Dat ik nooit meer dat verlangen heb naar de verkeerde kant. En dat is er gewoon, gemeente. En je merkt het wel, de heiligmaking is zo onvolkomen. En de heerlijkmaking is helemaal nog niet aan de orde. Als je altijd weer die gedachten aan je verlangens altijd weer uitgaan naar andere dingen, naar aardse dingen. En dat dat vaak ook nog weer bovenaan staat. Gemeente, daarom zuchten Gods kinderen. Daar gaat het over. Gods kinderen. Ze zuchten mee, ze zuchten als die zwangere vrouw. Je bevindt je in het tijdperk, in de periode van het baren. En dat geeft pijn. Die pijn moet je wegzuchten. Maar tegelijk is er ook hoop van die barende vrouw. Zuchten van de schepping kan vergeleken worden met een barende vrouw. Maar ook zij die de eerstelingen van de geest hebben kunnen ermee vergeleken worden. Er is de pijn van het onvolmaakte leven. Maar tegelijk de hoop op het eeuwige zalige leven. En daarom is het leven niet altijd gemakkelijk. Het leven van hen die de eerstelingen van de geest hebben is nog steeds een leven in een onverloste wereld. En gemeente, zou het dan niet zo zijn? En dan staan we weer voor de spiegel. Zou er juist daarom ook niet heel veel gebed zijn? Wordt het leven van een christen dan niet heel erg gekenmerkt door bidden? Juist vanwege die werkelijkheid. Het wel te hebben en het niet te hebben. Dat drijft toch uit naar de Heere. Zij die de eerstelingen van de geest hebben, die hebben een biddend leven. Heb jij een biddend leven? Hebt u een biddend leven? Wat een plek, welke plek heeft het gebed eigenlijk in je leven? Kun je de Heer missen? Is er soms een dag dat je niet bidt? Dat kan toch niet? Gods kinderen zullen bidden, gemeente. Een biddend leven waarbij je hart uitstort voor God. Dat je praat met God over alles wat je bezighoudt. Elke avond is er gesprek met God, elke dag, elke morgen. Heren, wat is er toch een onvolmaaktheid. Wie zal de wereld verlossen? Wie zal mij verlossen? Maar dan ook met Paulus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heren. En zo is er een verlangen. Een zuchten naar de volmaaktheid. Gemeente, de schepping die zucht in onwetendheid, hebben we gezegd. In onwetendheid naar de voleinding. Het kreunen van de schepping. Ik weet het niet meer om hoeveel kilo het ging, maar ik heb van de week in de krant gelezen dat een potvis of een walvis, ik weet wel niet hoeveel kilo plastic per dag inslikt. Ik weet het getal niet meer, maar het was iets waarvan ik inderdaad dacht van, hoe is het mogelijk? Een biddend leven. Dan praat je met God over alles wat je bezighoudt. Gemeente, die schepping die zucht in onwetendheid. Die walvis die zucht in onwetendheid over die rotzooi in zijn lichaam die zijn lichaam niet goed zal doen. En die zucht onwetend naar de voltooiing. Maar Gods kinderen, zij die de eerstelingen van de geest hebben, die zuchten bewust. Ze verlangen bewust naar de volmaaktheid, naar de volle zaligheid. Ze verlangen ernaar verlost te worden van dat dubbel in het leven, van dat naast het weten van verlossing ook nog zo gebonden zijn aan het vlees. Ze verlangen naar volmaakte dienen van God. Weet je waar ze naar verlangen, gemeente? Dat zegt onze tekst ook nog. Vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. En dan krijg je het, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van het lichaam. Dat zijn twee dingen. Waarna verlangen ze, waar hopen ze op? Ze wachten op de aanneming tot kinderen en de verlossing van het lichaam. Dat is onderdeel van dat zuchten. Eerst over dat aannemen tot kinderen waar ze naar verlangen. Wat betekent dat in dit verband eigenlijk? Want een gelovige, als die tot geloof komt, als die te maken heeft met die eerstelingen van de geest, met het werk van de Heilige Geest, die weet al dat hij aangenomen is tot een kind. En daardoor durfde hij ook vaar te zeggen tegen God. Wat lezen we mee in 8 vers 15. Daar staat, want u hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba Vader. Dus dat kind van God dat tot geloof gekomen is, dat weet al dat hij aangenomen is tot een kind van God. Dat hij geadopteerd is. Tot kind. Hij was niet het kind van God. Maar hij is geadopteerd tot kind. En hij deelt in de volle rechten daarvan. Echt het kind. Dat weet hij al. Dus waarom staat hier dan nou Dat hopen ook betekent dat ze verlangen naar de aanneming tot kinderen. Waarom staat dat hier nog weer zo? Nou, gemeente, weet u waar Paulus het in vers 23 over heeft? In vers 23 heeft hij het over de jongste dag. Dat is de dag waarop Christus terugkomt in het openbaar. Zal bevestigen dat je een kind van God bent. En zo begrijp je nog beter waarom Gods kinderen, zij die de eerstelingen van de geest hebben, zuchten en verlangen naar de wederkomst. Ze verwachten dan de publieke afkondiging van het feit dat ze een kind van God zijn. Gemeente, dan zal openbaar worden, publiek worden, dat je een kind van God bent. Kijk, in dit leven kun je dat soms weten persoonlijk, maar we kunnen ook nog wel eens te maken krijgen met situaties dat anderen tegen ons zeggen, denk je dat jij een kind van God bent? En dan kun je op allerlei manieren soms daarmee aan het worstelen komen. En dat ook moeten erkennen soms als een ander zegt van wie ben jij eigenlijk. Of dat je het zelf zegt vanwege je zonde. Het is eigenlijk precies net als bij een man en een vrouw die wel weten dat ze van elkaar houden. Dat ze van elkaar zijn. Maar dat die vrouw tegen de man zegt van, maar wil je het nog een keer hardop uitspreken? Ze verlangen naar de aanneming tot kinderen. Dat God uiteindelijk straks bij de jongste dag het zal bevestigen. en zal zeggen, zo is het. Iedereen mag het horen. Dit is een kind van God dat vrijgesproken zal worden. Dat is het eerste waar ze naar verlangen dus. En het tweede is de verlossing van het lichaam. Ja, dat ook natuurlijk. De gelovigen verlangen ook naar de jongste dag, omdat ik dan van dat lichaam verlost word. Wat betekent dat? Wel, het betekent niet dat de ziel van de gelovigen dan verlost wordt uit de kerker van het lichaam. Maar het betekent wel de totale verlossing naar lichaam en ziel. Het gaat ook om de verlossing van ons lichaam uit de dood, uit de ziekte en de gevolgen van al die dingen, van de zonde, waar een mens soms mee te kampen heeft. En er zitten heel veel jonge mensen in de kerk en die zullen zeggen, waar heb je het over? Ik voel me hartstikke fit en gezond. Ik herinner me nog dat ik vroeger wel eens opstond, jongelui in de kerk, en dat ik tegen mijn moeder zei, ik voel me zo gezond. Ik heb zo zin in dit en zo zin in dat, zeker. Maar als je ouder wordt, ja, dan verandert er wel wat. Je geheugen is niet al te best meer, gaat achteruit. En er is dit pijntje, er is dat pijntje, en die zorg, en je ziet om je heen. Mijn vriend en collega Cor Achteraf op 61-jarige leeftijd de diagnose Alzheimer. Het is zijn lichaam afgebroken, hij kwam in allerlei psychoses terecht op laatst. Het was niet te houden, niet te harden, het was zo moeilijk. De verlossing van het lichaam. En als je ander verdriet kent, dat je een kind hebt dat kwetsbaar is, dat gehandicapt is, lichamelijk, of op een andere manier. De verlossing van het lichaam. De kinderen van God die verlangen naar de voltooiing van alle dingen. De gemeente, wat een heerlijke toekomst gaan Gods kinderen tegemoet. Op de jongste dag komt Christus de overwinnaar. Hij die dood en graf overwon. En dan zal hij ons vernederd lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En zullen we altijd met de Here zijn. Gemeente, na die dag hunkert, zei het onbewust, de schepping. De schepping die kreunt. Op allerlei manieren. De hele wereld kreunt. Maar onbewust. Naar wat ze mist. En wat er te wachten is. Maar na die dag hunkert het kind van God bewust. En dan staan we weer voor de spiegel. U, jij en ik. Na die dag verlangt de geest. Na die dag verlangt de kerk. Na die dag verlangt de bruidegom van de kerk. De Heer Jezus Christus, het catechismus heeft het over zijn en mijn vijanden zullen verslagen worden. En de geest en de bruid zeggen, kom. Hoort u het? Staat dus voor de spiegel. De geest zegt het. En de kinderen van God zeggen het. Kom, Heer Jezus. En vervul ons verlangen. Laat die hoop in vervulling mogen gaan. Wat zal de Heer Jezus straks op de jongste dag tegen ons zeggen? Zal hij openlijk verklaren dat we een kind van God zijn, om met de tekst te spreken? Zal hij ons aannemen? Wat is uw en jouw toekomst? Dat is een belangrijke vraag. Echt. Een vraag die je niet uit de weg moet gaan. Die je niet uit moet stellen. Die je niet voor je uit moet duwen. Wat is uw en jouw en mijn toekomst? Gemeente, er is ook een andere toekomst dan de eeuwige heerlijkheid. Zeker. Er is geen verdoemenis, vreselijk woord, verdoemenis. Paulus zegt, er is geen verdoemenis die in Christus Jezus zijn. Maar de keerzijde is dat er wel verdoemenis is voor hen die niet in Christus Jezus zijn. Schrikkelijk woord. Broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Het komt aan op het zijn in Christus. En als teken daarvan, ik sta voor de spiegel. Als teken daarvan is er dat. Zuchten van de kinderen van God. Ze voelen de pijn van het onvolkomene. Maar tegelijk hebben ze een levende hoop. Die hoop die al ons leed doet verzachten. En onderweg naar het einde halen ze hun hart op aan het woord van God. Bidden ze. En verlangen ze. Amen.